Ik kan daar wel eens over dromen. Over dat moment dat je in de hemel bent. En vroeger vond ik dat een beetje creepy. Dan dacht ik aan engelen die daar stonden. En dan sta je daar zo. En ik voelde me daar niet zo heel erg toe uitgenodigd. Maar als ik dan van de week een foto van Messi zag. De beste voetballer aller tijden. Die zo stond in de kerkdienst Jezus aanbidden. Toen dacht ik, dat is gaaf. Dan gaan we ook voetballen in de hemel. Want anders had God Messi niet zo goed gemaakt natuurlijk. Dus dat breidt mijn perspectief over wat ik mag verwachten uit. En dat is misschien wel een perspectief wat we allemaal mogen omarmen. Dat we op weg zijn naar een hele mooie toekomst met elkaar. Een toekomst waarin jij mag weten, dat is ook mijn toekomst. Een schare die niemand tellen kan, zegt de Bijbel in een oude vertaling. Dat wil zeggen een groep ontzagwekkend groot van mensen die niet meer last hebben van de druk en de ellende en het oordeel en de schuld die er in de wereld op de mensheid drukt. Van de tegenstand, tegenstellingen, van de afwijzing, van ziekte en ellende. En als je daar dan over nadenkt, wauw. En het moment komt steeds dichterbij. En tot die tijd is God bij ons om ons te helpen, zodat we het kunnen volhouden. En het is dus niet zo gek dat als het soms ook voelt als volhouden. Want uiteindelijk, zegt de Bijbel, zijn wij niet van deze wereld, maar wij zijn in deze wereld. Een wereld waarin je te maken hebt met druk, met onderdrukking, verdrukking. Iemand vertelde, die was van de week op een dag waar het ging over vervolgde christenen in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het is ongelooflijk hoeveel mensen die in Jezus geloven op dit moment worden vermoord. En hoe weinig je daarover hoort in onze media. Het is bizar. Het is een enorme vervolging die plaatsvindt. Dus wij voelen druk en die heeft dan te maken dat we ons fysiek en psychisch beladen voelen. En die is reëel, die druk. Maar er zijn ook hele gebieden in de wereld waar de druk letterlijk een zaak van leven of dood is. Nou, wij mogen dankbaar zijn dat we in vrijheid leven. En we mogen dankbaar zijn dat Jezus daar is en hier is, op al die plekken. En als je dan nadenkt over hoe het met Jezus zal zijn als we hem straks zien, hè, nu is die bij ons door zijn geest, maar dan zullen we hem zien. Kun je vragen stellen. Kun je denken, wat bedoelt hij nou eigenlijk met die preek, met die tekst? Of, nou ja, ik heb hier nog een vraag in. Hoe zat dat dan? En wat is toen gebeurd? Ik heb denk ik, een lijst met vragen en met dingen. Wauw. Ik ben blij dat God in staat is om met al die mensen tegelijkertijd diepgaande gesprekken te hebben, want dat kan hij nu namelijk ook. Dus dat kan hij dan ook. Dus dat ik niet in de rij hoef te staan. Zo van, er zijn nog 438.669.000 wachtende voor u. Hè? Zo van, u komt in over 1200 in 3 jaar aan de beurt. Hè? Nee, gelukkig hoeven we daar niet bang voor te zijn. Maar het mooie is dat in Jezus heeft God wel laten zien wat hij nu voor ons heeft. En dan denk ik ook wel eens terug aan 2000 jaar geleden, toen Jezus als mens op aarde was. En toen hij daar rondliep, mensen genas. En overal waar oordeel was, vrijspraak bracht. Waar systemen waren die mensen kapot drukten, zeiden, oh, dan gaan we het systeem veranderen, zodat die mensen kunnen bloeien. Ik kom iets nieuws brengen, iets nieuws ga ik beginnen. Een nieuw verbond ga ik sluiten. Als je dan met hem in een boot zat, ik kwam in de storm terecht. En dat was niet zo'n stormpje waarvan je denkt, ach, zoals van de week, met allemaal codes erbij, geel en oranje. En dan blijkt het deze keer mee te vallen. Hè? Maar dat was echt wel een code rood storm, hoor. Echt zo'n storm waarvan je denkt, gaan we dat redden? En dat Jezus dan een woord spreekt en dan storm weg. En dan zeggen de mensen, Matthäus 8, vers 27, de mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam. Wat is dat nou met Jezus? Wat heeft Jezus nou de mensheid te bieden en ons te bieden in dit leven, in de storm? Als het gewoon heel heftig is. Of als hij dan weer iemand tegenkwam die door iedereen en door het leven was uitgekotst. Omdat ze allerlei verkeerde dingen had gedaan. Maar ook niet paste bij hoe mensen daarop reageerden. Dan komt dus een vrouw naar hem toe en die huilt dan en die giet olie over hem heen. En dan zegt hij, joh, je zonden zijn je vergeven. Zonde vergeven? Jij? Hoe kun jij zonde vergeven? Lucas 7, vers 49. De anderen aan tafel zeiden bij zichzelf, wie is deze man die zelfs zonde vergeeft? Wie is die man die stormen laat bedaren? Wie is die man die zonde vergeeft? Wie is die man? Wie is Jezus? Uiteindelijk is dat een hele belangrijke vraag. Want in de drukte van de tijd, waarbij je continu keuzes moet maken, van de week zelfs een keuze, wie gaat ons land besturen, zou je bijna kunnen vergeten dat uiteindelijk wij gemaakt zijn om in al die dingen die we doen steeds weer Jezus voor ogen te houden. En daarom stelde Jezus op een bepaald moment de vraag aan zijn discipelen, Matthäus 16, vers 13, toen hij in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen, dat is een andere titel voor wie Jezus is, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze zeiden, ja, sommige mensen zeggen Johannes de Doper, dat was een profeet. Anderen zeggen Elia, dat was een profeet. En weer anderen, Jeremia, dat was een profeet. Of een van de andere profeten. Nou, hij zal vast wel profetisch zijn, want hij spreekt wel hele wijze dingen. En hij doet hele bijzondere dingen. Dus hij zal wel bij God vandaan komen. Uiteindelijk is dat dus een hele belangrijke vraag. Wie zeggen de mensen nou dat Jezus is? Want uiteindelijk bepaalt wie jij ziet in Jezus wat hij eigenlijk voor je kan betekenen. Op een gegeven moment is er een blinde die roept, Zoon van David, ontferm u over mij. Die deed een beroep op het feit dat hij wist, dit is de Messias die door God gestuurd werd. En Jezus genas hem. Als je gebruik maakt van Jezus, waar Jezus voor bedoeld is, heb je daar heel veel voordeel bij. Voor jezelf, maar ook naar anderen. Als je gebruik maakt van Jezus, in de storm, de veroordeling of de ziekte van iemand anders, dan heeft die ander daar rust, genezing, vrijspraak door. Als je Jezus gebruikt waar hij voor bedoeld is. En vandaar dat hij tegen hen ook zegt, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan Simon Petrus die antwoordt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, we zijn samen gemeente en we komen samen, hier en op andere plaatsen, om daarvan te getuigen. Om te getuigen van wie Jezus is en dat hij de Zoon van de levende God is. U bent de Christus. En dat wij op weg zijn naar het moment dat we hem gaan zien. En tot dat moment mogen we hem ook zien. Dan misschien nog niet fysiek, maar wel met de ogen van ons hart. En in de aanwezigheid van de gemeente. En in de stilte van de rust die jij mag vinden, elke dag, als je leeft en als je weet, hij is bij me. Jezus is bij jou. En als we dan gaan inzoomen hoe Jezus bij ons is in deze tijd, en daar is hij echt anders aan het bedienen dan wat hij straks zal doen als we hem zien, dan zien we dat Jezus eigenlijk een hele belangrijke taak heeft voor ons en door ons. En die taak heeft alles te maken met het wegnemen van oordeel. Straks, als we hem zien, is daar geen sprake meer van. Want het oordeel is dan helemaal nergens meer te vinden. Maar hier in deze wereld hebben we te maken met oordeel, met druk, met veroordeling, met afwijzing, met wat de Bijbel noemt wet. En Jezus is nu hier in deze tijd in ons midden om ons vrij te maken van dat oordeel. En als je een kind van God bent, dan weet je, oh ja, ik ben bevrijd van het oordeel. Want de Bijbel zegt Romeinen 8 vers 1, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus Christus Jezus, de Zoon van de levende God, wat mag jij weten? Er is geen veroordeling meer. Dus jij en ik, wij zijn soms met elkaar een stelletje klunzen, als ik het heel lief zeg. Dat is de lieve variant van wat we eigenlijk van nature echt zijn. En God zegt, daar is geen veroordeling meer voor. De Bijbel zegt zelfs, je bent geen zondaar meer. Je bent een heilige. Je bent een kind van God, rechtvaardig voor hem. En zo mag je leren spreken. Dus wat Jezus je leert, is om allereerst God zo te zien en jezelf zo te zien. Dat jij weet, God komt niet meer met oordeel naar mij toe, want hij heeft het oordeel weggenomen, want Jezus heeft mijn straf, mijn schuld gedragen. En daarna mag je ook weten, hey, dus ik mag mezelf ook zien als iemand die vrij is van oordeel. En het is zo goed om dat te weten, want weet je dat heel veel dingen die vast komen te zitten in je leven, dingen die niet lopen, dingen die je misschien vaart als strijd of tegenslag of moeilijk, ingewikkeld, dat heel vaak ergens een keer in het pad daarvoor verbonden zijn geraakt met oordeel. Met dat je oordeel hebt toegelaten in je hart. En daarom is Jezus met zijn bediening erbij om ons vrij te spreken. En het mooie is, als je te maken hebt met aanklacht, je weet, God veroordeelt mij niet meer. Want hij heeft mijn straf gedragen. Ik hoef mezelf niet te veroordelen. Nou, zelfveroordeling is, wauw, dat kan een issue zijn. Misschien ben jij wel kampioen zelfveroordeling. Mag ik je even een klein stukje inzicht geven? Weet je dat er heel vaak sprake is van leugengedachten die uit het rijk van de duisternis komen, die je accepteert alsof ze van jou zijn? Dat de Heilige Geest jou wil helpen onderscheiden, dat dat niet jouw gedachten zijn, maar dat jij ze als het ware aan jezelf, aan je identiteit hebt gekoppeld, terwijl ze niet van jou zijn? Dat het leugens zijn die je mag herkennen? Zelfveroordeling, uiteindelijk, ik zou het wel zo durven zeggen, misschien bestaat het wel niet. Het voelt wel zo. Maar hoe kun je jezelf veroordelen als je gestorven bent in Christus? Dus er kan eigenlijk alleen sprake zijn van aanklacht die je weer binnen laat komen. Je pakt iets beet, je hebt het alleen niet door. En ook daar is gelukkig geen veroordeling voor. Maar je mag leven in die vrijspraak. Je mag jezelf vrijspreken. Ja? Als je er last van hebt, is Jezus hier om je daarbij te helpen. Maar er is één route die we soms nog wat weinig in beeld hebben, die enorm van belang kan zijn om je hierbij te helpen. En dat is dat je merkt dat je oordeel overeind houdt naar anderen. En als je 2 weken geleden de preek over vergeving hebt gehoord, dan weet je, wauw, dit is echt menens. Want als je oordeel overeind houdt naar iemand anders, hoe gelijk je ook hebt, dan is het probleem daarmee dat je jezelf gevangen houdt. En als de Bijbel zegt, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn, is dat niet alleen de veroordeling van God naar jou, of van jezelf naar jezelf toe, of van machten en krachten naar jou toe, dan is dat ook de veroordeling naar anderen toe. Er is ook geen veroordeling meer van jou die in Christus Jezus is naar anderen toe. Dat is er eigenlijk niet. Dat is gek om te bedenken, hè? Want je voelt het heel vaak wel. Althans, ik voel hem regelmatig aankloppen. En hoe dichterbij, hoe makkelijker het is. Het is vaak veel makkelijker om genadig te zijn naar mensen wat verder weg dan naar mensen dichterbij. Dus als je met elkaar optrekt in een gezin, in de gemeente, is het logisch dat je makkelijker in oordeel terechtkomt, naar de mens gesproken. Daar moet God dan met zijn genade ook meer vrijspraak geven om het te laten werken zoals de Geest dat wil. Ja? Maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, ook niet naar elkaar toe. Nou, daar zit natuurlijk een heel apart spanningsveld in. En Paulus, de apostel van de vrijspraak, van de gerechtigheid, van genade, van er is geen veroordeling meer. Ik bedoel, dat is ongeveer het vers waar het hele Bijbelboek Romeinen omheen draait. Die is daar ook heel reëel in. Die zegt een paar versen eerder, zegt hij dit. Ik besef, Romeinen 7 vers 18, dat in mij, dat wil zeggen in mijn eigen natuur, niets goeds woont. Ik wil het goede wel, maar ik ben niet in staat het te doen. Dus diezelfde Paulus, die kampioen is in ons vertellen, we zijn geen zondaar meer, we zijn vrijgesproken, Jezus heeft voor ons betaald, je bent de gerechtigheid van God in Christus, al die dingen, die zegt, als hij even kijkt naar de realiteit van zijn dagelijks leven hier op aarde, dus nog niet, we zijn in de hemel en al die ellende is voorbij, maar hier, ik kom erachter dat in mijn natuur, in wie ik ben als Paulus, de mens Paulus, even zonder hoe God ernaar kijkt, dan ben ik eigenlijk gewoon niet eens in staat ben iets goeds te doen. Het goede wil ik wel, maar dat lukt gewoon helemaal niet. Tegen Timotheus zegt hij, in 1 Timotheus 1 vers 15 zegt hij zelfs, joh, ik ben eigenlijk de grootste onder de zondaars. Denk je, Paulus, wat had jij die avond gedronken? Ben je gewoon een beetje van het padje? Dat kan toch niet? Het staat haaks op. Hallo. Maar wat hij eigenlijk wil laten zien is dit. Zolang wij nog op aarde zijn en in een lichaam wonen, een ziel hebben, dus ons gevoel, wat we willen, wat we denken, al die emoties die er zijn, hebben we te maken met een soort van geloofsstrijd, noem het een uitdaging, waarbij die mens die jij bent geworden in Jezus, die zegt, ik ben rechtvaardig, hoe God jou ziet, wie jij werkelijk bent, die jij voor eeuwig bent, die heeft te maken met het feit dat het nog eigenlijk in een lichaam zit dat je denkt, ach. En een ziel heeft dat je denkt, ach. Die werken zo tegen. Dat lichaam werkt tegen, die ziel werkt tegen. Je wordt wakker en je denkt, de zon komt op. En dan, dat niks maakt me morgen wakker. Maak mij morgen alsjeblieft wakker, maar laat me slapen. Omdat je ziel... Dan denk je ook van zo lang geleden al Jezus leren kennen. Hoe kan het nou dat het elke dag dat het weer het feest van vooraf aan moet beginnen? Oh, wakker worden en al die dingen. En aan het eind van de dag weer moe. En... Dat is waar we hier op aarde mee te maken hebben. En al die tijd verandert er helemaal niets aan onze geestelijke identiteit. We blijven kinderen van God, net zo gered, net zo geliefd. Er verandert niks in de hemel. Maar onze emoties gaan zo, ons lichaam doet dat en al die dingen. Nou, Paulus die schetst dat eigenlijk heel duidelijk. En de mogelijkheid die wij hebben, en dan heb je te maken met, wie zeg jij dat ik ben? Met dat je Jezus als Christus, als Heer over jouw leven erkent en ruimte geeft over jouw bestaan elke dag. Dan merk je dat hij de leiding neemt, zoals Romeinen 8 vers 9 zegt. U laat zich niet leiden door uw eigen natuur, die wiebelt, die van nature hartstikke slecht is, zegt Paulus, maar door de geest, want de geest van God woont in u. En dat is zoiets moois. Want als jij de Heilige Geest hebt ontvangen, dan weet je één ding heel erg zeker. Het is goed. Ik ben hartstikke rechtvaardig, want anders zou de Heilige Geest nooit in mij kunnen wonen. De Heilige Geest kan niet in een onheilig mens leven. Dat is onmogelijk. Dat betekent einde onheilig mens. Nou, dat einde van het onheilige mens is in het, zeg maar, beeld van het doop, het waterbad ondergegaan. Daar ben je gestorven. Ik ben opgestaan in Christus. Ja? Dat is een beeld daarvan. Ja. Dus inderdaad, je bent gestorven. Maar gelukkig niet fysiek. Maar je oude natuur is gestorven. En je bent opgestaan in een nieuw leven. En daarom zegt Paulus, eigenlijk is het een paar versen later, want het hoofdstuk 7 zat hij nog een beetje te tobben. Hè? Theologisch gezien te tobben. Zou je kunnen denken, om ons iets duidelijk te maken. Laat je nou niet leiden door je eigen natuur. Wat is je laten leiden door je eigen natuur? Dat is dat je te maken hebt met emoties, met dingen die ontzettend serieus kunnen voelen, die we niet ontkennen, die er zijn, met dingen waar je tegenaan loopt. Dat je in je wandeling op een gegeven moment merkt, hey, ik heb een bepaalde leeftijd bereikt en nu kom ik erachter dat ik een heel stuk van mijn verleden nog niet heb verwerkt. En dat God daarmee aan de slag gaat. Dat de Heilige Geest daarbij komt in die natuur. En je hebt je ziel jarenlang opgeblazen. En ineens is het prik en boem. Lijkt wel of je ziel kapot is. En dan komt de Heilige Geest daar. En die zegt, oké, zal ik daar genezing brengen? Zal ik gaan leiden in die situatie? Zal ik je helpen? Dan laat je je niet leiden door je eigen natuur. Dan laat je je realiteit niet leidend zijn voor jouw leven. Maar dan breng je die realiteit met al zijn rafels, met al zijn emoties. Want dat moet je vooral niet doen. Je moet het vooral niet wegstoppen. Je moet het niet ontkennen. Zo van, ik ben nieuw, ik ben nieuw. En de pijn is van je gezicht te lezen. Dat het gewoon voelt als, ja, maar jij roept dit heel hard. Maar geloof je dit? Zeg je dit echt? Of wil je dit geloven? En moet God je misschien nog helpen aan dat je dat echt mag gaan geloven? Maar je wilt het zo graag en het lukt niet. Doe een stapje terug. Zeg gewoon gerust, ik ben hartstikke ongelovig op dit gebied. Heer, schenk mij geloof. Ga niet iets hoog houden, want er is helemaal geen reden voor. Je leeft in Gods nabijheid. Als je valt, val je in zijn armen. Je hoeft niet de schone schijn op te houden. Hoeft echt niet. Het mag er allemaal zijn. En juist als het er is, dan laat je God leiden. Dan zeg je, Heilige Geest, u woont in mij. Deze natuur waar ik nu mee geconfronteerd ben, ik vertrouw hem aan u toe. Want ik zeg dat u de Christus, de Zoon van de levende God bent. Ook hiervoor. U heeft de leiding. Niet ik heb de leiding van nature, maar u heeft de leiding, want ik ben nieuw geworden. En die spanning, die kennen we. Ik hoef dat niet uit te leggen, want die voelen we. Die voel je dag aan dag. En ik zal je vertellen, die blijft zo en die wordt niet minder. Want in deze wereld is die verdrukking er. En we zijn op weg naar een tijd te worden. Krijgen we een nieuw lichaam. Echt, ik kan me niet half bedenken hoe gaaf dat zal zijn. Dat je dat niet meer voelt. Geen twijfel, geen ongeloof, geen verdriet, geen dood. Alle vreugde van de wereld. Alle mogelijkheden. Alles wat je kunt bedenken. Nergens meer rekening hoeven houden. Alleen maar lucht. Leven, ruimte. En dat wil hij ons nu al leren. Terwijl we hier zijn, in de veiligheid van zijn hand, wil hij ons leiden. En hij praat met ons, alsof we volkomen perfect zijn. Want Paulus kan wel zeggen, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik de grootste zondaar. De grootste zondaar, hoe die genade vond, is allemaal waar. Maar kan je één ding vertellen? Hoe God je ziet en hoe jij jezelf mag zien, is als een rechtvaardig kind van God, die puur en heilig voor hem staat. Weet je waarom? Omdat jij de gerechtigheid van Jezus hebt gekregen. En God kijkt niet, keek nooit, zal nooit meer kijken naar jouw natuur, om jou te beoordelen, te zegenen, jou iets te ontnemen, speelt geen rol bij God. Het enige wat je daarin kunt doen, is het niet geloven en het missen. Je mag het geloven en het ontvangen. God heeft geen enkele beperking naar jou. Niets. Het enige wat beperkt is je lichaam en je ziel. En daar mag je de geest laten leiden. Daar mag je hem de leiding geven. En David schreef in Psalm 32, wauw, met zijn geestesoog zag hij een generatie aankomen. Dat is de generatie na Jezus, waar ook wij bij horen. Dat zijn mensen van wie de zonden vergeven zijn. Wie de ongerechtigheden niet meer worden toegerekend. Wauw, die mensen zijn, hij zegt in de oude vertaling, welzalig. Gelukkig zijn ze. Fantastisch. Hij was jaloers op die mensen die zo konden leven. Maar hij kon dat leven zelf ook op dat moment al ervaren. Maar nog niet in die mate zoals wij hem kunnen ervaren. En Paulus haalt die psalm aan in Romeinen 4, vers 6. Dan zegt hij, David prijst de mens gelukkig. Die, zonder dat hij iets heeft gedaan, door God als rechtvaardige wordt aangenomen. En met zonder dat hij iets heeft gedaan, wordt niet gezegd zonder dat hij iets slechts heeft gedaan, want de context is dat geen mens rechtvaardig is, niet één. Dus het gaat om mensen die allemaal hele slechte dingen hebben gedaan. Maar zonder dat hij iets heeft gedaan om door God te worden aangenomen. Ja? Dus David prijst jou en mij gelukkig dat wij, zonder dat wij er iets aan kunnen doen, door God als rechtvaardige zijn aangenomen. En dan legt hij uit wat het is. En dan zegt hij, dat citaat uit Psalm 32, gelukkig zijn zij. Gelukkig, hè, zijn wij. Want we zijn rechtvaardig. En weet je wat dat betekent? Het is gewoon de uitleg van wat rechtvaardigheid betekent. Gelukkig zijn zij, van wie de ongerechtigheden zijn vergeven. 1. Jouw ongerechtigheden zijn vergeven. Dat wil zeggen, God heeft gezegd, ik ben er helemaal klaar mee. Met het feit dat iemand jou nog veroordeelt vanwege jouw ongerechtigheden. Er zijn ongerechtigheden. God noemt de Bijbel zonde en ook dingen die wij doen, dat zijn gewoon niet goede dingen als ze niet oké zijn. Maar God zegt, mijn ongerechtigheden zijn je vergeven. Oh, ontspanning. Ja? Maar dan gaat hij nog verder. Dan zegt hij, van wie de zonden zijn bedekt. Toen de hoge priester in het Heilige der Heiligen een offer bracht, dan moest hij bloed op dat verzoendeksel sprenkelen. De schuld van de mensen werd daar bedekt door het bloed. Een beeld van het bloed van Jezus. Jouw zonden zijn niet alleen je ongerechtigheden die vergeven zijn, maar ze zijn ook bedekt. Dus als jij in je natuur nog dingen doet die zonde zijn, dan zijn ze bedekt door het bloed van Jezus, behalve dat ze vergeven zijn. En God kan ze niet meer zien, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk, hij is God. Hij kan alles. Maar de situatie is dat het er voor hem niet meer bestaat. Ja? En dan gaat het nog verder. Van wie de zonden zijn bedekt. Gelukkig is de mens aan wie de Heer de zonde niet aanrekent. Dat we het maar even weten. Dus niet één keer, niet twee keer, niet, maar drie keer wordt hier gezegd. Jouw schuld is weg. Het oordeel is weg. Je hoeft niet bang te zijn. Gelukkig is de mens die zo door God wordt behandeld. Heb je hem ontvangen? Oké. Dan gaan we nu de uitdaging aanpakken die God aan de gemeente van Jezus geeft. En dat is, zoals ik jullie vergeven heb, vergeef ook zo elkaar. Want wat heeft de wereld nodig om ons heen? De wereld heeft niet per se nodig dat christenen kerkjes spelen. Kerk is een mooi, door God bedoeld idee. Gelovigen die samenkomen op allerlei manieren. Maar waar mensen behoefte aan hebben, is om een God te ontmoeten in de gelovigen die ze vrijspreekt. Die ze echt vrijspreekt. En daar hebben de mensen recht op. Want God heeft voor ze betaald. En daarom lezen we in Colossenzen 3, vers 13 en 14. Verdraag elkaar. Je denkt, waarom heeft Paulus nou niet alleen gezegd, vergeef elkaar. Blijkbaar zaten hier in die gemeenschap in Colosse ook een paar mensen die je moest verdragen. Die hebben we allemaal. Als je maar lang genoeg bij elkaar zit, moet je elkaar vanzelf gaan verdragen. Dat is kwestie van tijd. Dat is kwestie van tijd in deze wereld. Dat gaat niet anders worden. Dus als je denkt, zoek je de perfecte kerk, zei iemand ooit, ga er niet bij, want op het moment dat jij erbij komt, is de perfecte kerk niet meer. Verdraag elkaar, leer dat. Ja? En vergeef elkaar. Dus begin bij verdragen, dan bij vergeven. Als iemand een ander iets te verwijten heeft. Dus het wordt niet gezegd, je mag iemand anders niet te verwijten. Nee, er staat, je kunt iemand iets te verwijten hebben. Iemand kan gewoon een klunt zijn, een knuppel of erger. Ja? Maar dan ga je verdragen en vergeven. Dus niks ontkenning in de Bijbel, verdragen en vergeven. Zie je? Zo als de Heer u vergeven heeft, moeten we elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een vermaakte eenheid maakt. Hé, zo als de Heer u vergeven heeft. Dus we vergeven elkaar niet, niet in onze natuurlijke mens, maar we vergeven elkaar zo als de Heer ons vergeven heeft. En dat is dat moment, dat trof me, wat de vorige keer verteld werd over Corrie ten Boom, die in het concentratiekamp had gezeten, haar zus was kwijtgeraakt. En jaren later, toen zij getuigde van wat God in haar leven had gedaan, dus die bewaker op zich af zag komen lopen, die haar zo slecht had behandeld, de beul, en die tot geloof was gekomen, die haar niet herkende en die dus vroeg, ik wil vergeving vragen aan de mensen die ik dingen heb aangedaan. En dat zij daar voelde. En nu kan ik niet vergeven. Dit is te veel, Heer. Op dat moment, hoorden we, gebeurde er iets in haar hart. Toen zij met die realiteit, dat terechte verwijt, naar de Heer ging. Dat de Heilige Geest het overnam. En zij die man toch kon vergeven. Lieve mensen, dit is geen tekst om moeilijke dingen even simpel te maken. Dit is een tekst om je echt in de vrijheid van Christus te brengen. Je kunt ervoor kiezen om tot het moment dat we Jezus zien, met oordeel ook naar anderen te blijven rondlopen. Dat kan. Die ruimte heb je. Het is niet wat de geest wil, maar die ruimte heb je. Maar God wil je bevrijden van die last. God wil ons bevrijden van die last. God wil de gemeente bevrijden van die last. En die wil zo uiteindelijk de samenleving bevrijden van die last. Die alleen maar bezig is met vliegen afvangen, tegenstelling, oordeel. Ik heb gelijk, jij hebt gelijk. Cancel. Dit is de weg die de geest wijst. Vergeef elkaar zo als Jezus je vergeven hebt. En als je dan, zoals Paulus beseft, waar heb ik het aan verdiend? Ik ben, Paulus, was jij de grootste zondaar? Als jij beseft dat jij het eigenlijk bent, dat er niets is waarom God recht zou hebben, logischerwijs naar de mens gesproken, dat het logisch zou zijn dat God jou zou vrijspreken, dat je dan denkt, oh Heer, dat u mij vergeeft, dat is echt een godswonder. Als je dat beseft en je gaat dan zeggen, en nu wil ik naar die broeder of zuster, naar die mensen om me heen, me toe bewegen, en nu wil ik met die vergeving u vragen, Heer, neem het verwijt bij me vandaan. Schenk me vrijspraak en help me om die ander te vergeven zoals ik vergeven ben. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan ook niet meer door hen die in Christus Jezus zijn. Amen.